Misschien zit er wel iemand in de kerk die denkt, als je 12 jaar bent, dan kun je toch haast niet zo'n grote keus maken. Hoe oud moet je daar eigenlijk voor zijn, hè? 18, is dat niet beter? Dan ben je volwassen. Dus wanneer ben je er nou aan toe om je te laten dopen? Moet je dan heel veel kennis hebben, dat we je gaan overhoren? Moet het zo zijn dat je bijna geen vragen meer hebt, dat je eens in de meeste vragen al afgevuurd hebt? In Israël waren jongens 12 jaar en dan gingen ze mee naar de tempel en dan werden ze bar mitzwa. Zoon van het gebod, van de opdracht. En tegenwoordig mogen meisjes dat ook. Dan heten ze bat mitzwa. Makkelijk te onthouden, hè? Bat mitzwa. Nou, Jezus is zo'n 12-jarige jongen die mee mag naar de tempel. En die vindt dat helemaal fantastisch. En dan denken wij, ja, dat is geen wonder. Want Jezus is God. Hij is de zoon van God en zijn biologische vader, als ik het even zo mag zeggen, die woont in de hemel en die heeft hem een gigantisch pakket meegegeven. Nou, vergis je niet, hè. Hij kwam bij ons heel gewoon, als een mens, als een baby. En hij moest echt bij nul beginnen, Jezus. Echt waar. Dus daarom vertelt Lucas, het eerste vers dat we lazen, het kind groeide op, werd sterk en vervuld van wijsheid. Het is dus niet zo dat Jezus al helemaal vol zat met wijsheid, zo rechtstreeks uit de hemel. Hij werd daarmee gevuld. En het verhaal eindigt met dezelfde opmerking, Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog steeds toe. Dus je ziet dat Jezus erin groeit en hij had dat niet zomaar. Let ook even op die ontwikkeling. In vers 40 staat het kind. En in vers 52 zijn de accolades om het verhaal. Heet hij dan Jezus. Dus het kind is Jezus geworden. Het kind is Sarah geworden. En het kind is Engsien geworden. Nou, hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Nou, stel je voor, ze zitten in een kring. En de leraren stellen vragen. Hoe zit dit? Wat denk je daarover? Een beetje wat Jan er net deed ook, hè? Want wij doen dat ook bij het kindermoment. En op catechisatie. Even dat misschien ook wel eens in. Wat denk je daarvan? Hoe zie je dat? En weet je, die leraren in Israël, die waren knap jongen, die wisten alles van God. Die hadden overal antwoorden op. Die hadden een heel systeem. Dit is God en dit is ons geloof en dit zijn onze regels en daar houden wij ons aan. Ja, dat is het. En de jochies van 12 waren toen nog alleen jochies, mochten braaf antwoord geven. Zo meneer, dit meneer. En nou gebeurt er bij Jezus iets. Ze staan versteld van zijn antwoorden. En wat betekent dat nou? Zou dat zijn omdat hij op bijna alle vragen een goed antwoord gaf, een gewenst antwoord van ja, goed zo, goed zo. Ja, maar dan sta je niet versteld, hè? Ze staan echt versteld. Huh? Wat zeg jij nou? Dat gebeurt hier. Zulke antwoorden hadden ze nog nooit gekregen. Dat gebeurt hier. Dus Jezus, die praat zijn leraren niet na, die stampt niet allemaal lesjes in zijn hoofd. Hij spreekt ze eerder tegen. Leuk, hè? Dat mag soms best, hoor. Dus hij zet ze aan het denken. Het lijkt wel of hij uit een andere wereld komt. Zulke bijzondere vragen heeft hij. En let dus goed op hoe Jezus dat doet. Hij zit tussen de leraren, lazen we, vers 46, terwijl hij naar ze luisterde en vragen stelde. Vragen stelde. Dus dit is voor Jezus de manier om verder te komen, om te groeien. Zo groeit hij naar zijn vader weer toe. Dus niet, ja, zeggen wat iedereen wil horen, maar juist vragen stellen bij wat iedereen altijd in de kerk al gezegd heeft. Daar vragen bij gaan stellen, doorvragen. Dat werkwoord gebruikt Lucas hier, doorvragen. Dus andere kinderen om je heen in de groep zijn misschien al lang tevreden en die willen alweer naar huis. En ja hoor, er komt Engsien weer met een vraag. En Jezus ook. Meneer, u zegt dat nou wel, hè? U zegt dat nou wel. En dat is nou wel zo onze traditie, maar waarom eigenlijk? Waarom doen we het altijd zo? En zoals u nu praat, zo ziet u God blijkbaar, maar moet ik daar mijn vader in herkennen? Dus het is heel goed, Engsien en Sarah, om vragen te stellen. Maak het Wilfred en Esther maar heel moeilijk. Stel ze gerust en laat ons allemaal maar versteld staan van jullie vragen. Mag ze ook aan mij stellen? Dat ik denk, wow, wat een vraag. Hé. Kom maar gerust. Weet je dat jullie nu gedoopt zijn, betekent niet dat jullie nu overal een antwoord op hebben. Het betekent, we gaan door met vragen stellen. We zitten op de goede weg. We mogen vragen stellen met Jezus mee. Van de week hoorde ik van jou, Esther, dat jij dat thuis ook gedaan hebt. Dat is mooi. Mag je ook met een goed gevoel aan terugdenken. Weet je wat het is? In de kerk hebben wij heel lang en soms nog wel gelet of de goede antwoorden wel gegeven werden. En het goede antwoord is 99 van de 100 keer Jezus. Want Jezus is het antwoord op al onze vragen. Dat is natuurlijk prachtig en het is eigenlijk ook wel zo. En dat kan ook een dooddoener zijn. Ken je die anekdote van die dominee die aan de kinderen aan het vertellen was, aan een groep? Hij zegt, jongens, meiden, het is grijsbruin, heeft een slurf, grote flaporen, slagtanden. En de kinderen in de groep zitten te denken, ja, dat lijkt verdacht veel op een olifant, maar het zal wel weer Jezus moeten wezen. Maar ik meen het in alle eerbied, hè? In de kerk worden vooral antwoorden gegeven. Soms op vragen die je helemaal niet had. Dat je denkt, ja, daar zit ik niet mee, maar daar doen ze moeilijk over. Jezus wil goede vragen. Super, goede vragen. Wij zingen in een lied, leer mij volgen zonder vragen. Ik vind dat verder een prachtig lied, alleen die ene zin, die moeten we veranderen. Leer mij volgen met mijn vragen. Ondanks mijn vragen, met mijn vragen, dat is het. Al vragen stellend wordt Jezus volwassen. Mooi hè, al vragen stellend. En is het je wel eens opgevallen dat Jezus toen hij groot was, toen hij volwassen was, dat hij vragen bleef stellen? Dat werd helemaal zelfs zijn huismerk. Als de mensen bij Jezus komen met een vraag, stelt hij heel vaak een tegenvraag. Dat is sterk. Dus bijvoorbeeld, Lucas geeft een paar voorbeelden, hoofdstuk 5. Er zijn een paar mannen die met een vriend bij Jezus komen. Weet je wel, het hele bekende verhaal, die vriend die dan door het dak gelaten wordt, want die is verlamd, die kan niet lopen. En dan zegt Jezus, het eerste wat hij zegt, vriend, je zonden zijn je vergeven. Nou, de schriftgeleerden en de fariseeën daaromheen, wie is deze man dat hij zulke godslasterlijke dingen zegt? Wie kan zonden vergeven behalve God? Twee grote vragen. En dan komt Jezus met een tegenvraag. Wat is er gemakkelijker? Zegt hij. Te zeggen, je zonden zijn je vergeven. Of, sta op en ga lopen. Nou, daar mogen ze over nadenken. Wat is er nou gemakkelijker? Een rotvraag. Lucas 6. Jezus plukt graankorrels op de Sabbat en dan loopt hij te eten zo met zijn vrienden. En dan komen ze weer hoor. Waarom doet u wat op de Sabbat niet mag? En dan komt Jezus met een tegenvraag. Hebben jullie in de Bijbel nooit gelezen over koning David? Dat hij zomaar brood uit de tempel liep te eten. Wat is daarop jullie antwoord? Ja. Geweldig, er komt daar een mooi antwoord. Wel een beetje gewenst. Lucas 6 nog een keer. Jezus gaat weer iemand genezen op de Sabbatdag. Op de Sabbatdag, poep poep. De schriftgeleerden staan alweer klaar met hun standaard gedachten en vragen. En dan gaat Jezus doorvragen. Hetzelfde werkwoord als uit Lucas 2. Hij vraagt door. Ik vraag jullie, mag je op de Sabbat iets goeds doen? Wat vinden jullie? Mag dat? Of moet je op de Sabbat iemand verloren laten gaan? Nou, bijt je daar maar in vast in die vragen. Iemand vraagt, wat moet ik doen om gered te worden? En Jezus een tegenvraag, ken je de wet? Iemand zegt, goede meester. Jezus met een vraag, waarom noem jij mij goed? Er is toch maar eentje goed, dat is toch God? Dus dan ben ik toch God? Allemaal om de mensen te laten nadenken. Met zijn vragen breekt Jezus ergens doorheen. Door het hele systeem, maar ook door de mensen heen. Hij dringt bij je naar binnen. Dat is mooi. Hij komt heel dichtbij je. Want je kunt je wel verschuilen achter het geloof, zoals we het altijd geloofd hebben, en de gewoonten van je vader en moeder. Maar wat geloof jij? Wat houdt jou op de been? Wat is jouw enige troost? Dat is een vraag. Bijt je daar maar eens even in vast. Dus het is eigenlijk loskomen van je, ja, van waar je vandaan komt. En eens kijken wat je zelf hebt. Dat is ook aardig, hè? Maria is Jezus kwijt. Daar zit wel iets in van een moeder die haar kind mag loslaten. Iets ook van een kind dat volwassen aan het worden is. En in dit geval dan die de zoon van God blijkt te zijn. Die zich thuis voelt in het huis van zijn vader. Dat zit er allemaal in, hè. Het bijzondere is trouwens dat Jezus weer gehoorzaam meegaat naar huis. Dat is ook iets wat we allemaal mee mogen nemen. Je hoeft niet alleen maar keihard in opstand. Je gaat daarna ook weer gewoon mee. Maar Jezus heeft aangevoeld, in dit huis van mijn vader voel ik ruimte om mijn vragen neer te leggen. En als ik het niet voel, doe ik het toch. Want daar heeft mijn vader recht op, dat ik die vragen stel. In het huis van mijn vader hoeven we geen genoegen te nemen met oude antwoorden, met stelligheden. Als je iets hoort waarvan je denkt, ja, dat hebben we al zo vaak gehoord, waarom zeg jij dat eigenlijk? Geloof je dat echt wat je nu zegt? En hoe zie je dat dan? Nou, laat onze gemeente alsjeblieft een plek zijn waar je veilig vragen mag stellen. Deze twee meiden, die zullen jullie daarin voorgaan. Vragen stellen. Onze vader kan het allemaal hebben. En we hebben een jeugdwerker. Hij is er nu helaas niet, maar Henry, hè? Die zal ons erin voorgaan, want dat is een aparte. Geen vraag is hem te gek. En als jullie ze niet stellen, dan stelt hij ze wel, hè? Dat is mooi, dat is goed. Oké, nog even naar het... Over geloofsopvoeding trouwens. Hè? Er werd wat gebiemd over geloofsopvoeding. Vragen stellen. Vaders en moeders aan hun kinderen. Kinderen aan de vaders en moeders. En wij hier in de kerk aan elkaar. Dat is geloofsopvoeding. Mekaar bevragen. Wat geloof je? Waar zit je? Wat voel je erbij? Hoe gaat het met je? Zulke vragen. Nog even terug naar het verhaal. Na 3 dagen vinden ze Jezus weer. Hé, daarin hoor je, dat is Lucas 2, hè? Hoor je al een beetje Lucas 24, Pasen. Na 3 dagen vinden ze hem weer, is hij er weer. Dit hier in Lucas 2, toevallig of niet, speelt zich ook af tijdens Pesach, Pasen. Mooi, hè, zulke lijntjes. Zou het nou kunnen zijn dat wij de opgestane Heer, dat we die kunnen vinden, niet zozeer als wij maar de correcte antwoorden geven, maar als we de goede vragen stellen, dat je dan dichterbij hem komt. Zou dat kunnen? Dat je dan de opgestane Heer Jezus vindt. Als wij niet gaan zitten in onze traditie, in onze opvoeding, in hoe het nou eenmaal ging, maar dat we opstaan en met Jezus meegaan. Dat is Pasen, hè? En jullie, Ingsien en Sarah, zeggen vandaag, wij gaan in elk geval met Jezus mee. Wij zullen opstaan en met hem meegaan. En tuurlijk, hè, kun je wel eens een beetje bezorgd zijn of bang zijn. En nu dan? En wist ik het eigenlijk wel zeker? En de mensen denken nu dat ik supergelovig ben. En klopt het eigenlijk allemaal wel wat er in de kerk gezegd wordt? En is het wel waar? En begrijp ik het wel goed? En zeg ik het wel goed? Word ik niet uitgelachen? Al die dingen kun je een beetje hebben. Weet je wat Jezus zegt? Hey, welkom in mijn wereld. Ik had ook heel veel vragen. Welkom in mijn wereld. Jullie mogen groeien in je geloof. Ik mocht dat ook, zegt Jezus. Ik mocht erin groeien. Ik had het ook niet ineens als een standaardpakket. En als iemand jullie een moeilijke vraag stelt, hè, vooral op school of zo, weet je wat je doet? Stel een vraag terug. Dus iemand vraagt aan je, geloof jij in God? Weet je wat je terug kan vragen? Ja, jij niet dan. Iemand vraagt aan je, geloof jij in Jezus? En vraag je terug, ja. En waar geloof jij in? Want jij hebt ook een geloof. Iemand vraagt aan je, ga jij naar de kerk? Kan je terugvragen, ja, wat moet je anders doen op zondag? Ben jij gedoopt? Ja. Waarom was jij er niet bij? Kun je terugvragen. Je kan het nog terugzien op YouTube. Terugvragen. En zulke vragen mag je oefenen thuis. En zeker in het huis van God. Samen met Jezus. Want weet je, we gaan het hier zo fijn hebben. Het kan hier zo fijn wezen. En daarom gaan we zingen, wat hou ik van uw huis. Amen. Hm?